Goed, gaan we verder. Ik ga niet de inleiding weer helemaal opnieuw doen. We zijn bezig met het denken waar we de vorige keer over hadden. Het denken van de dingen die op de aarde zijn, wat we dus van die kwade arbeiders zien in Colossense 3. En dat bedenken naar het vlees, dat zie je in Romeinen 8 een aantal keren terug. Paulus heeft het daar gehad over het evangelie, want hetgeen de wet onmogelijk was, in vers 3, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendend in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken hetgeen van het vlees is, maar die van de geest zijn, dat van de geest is. Want het bedenken, dus in vers 5 heb je dan bedenken als werkwoord, phroneo. En want het bedenken, phronema, het zelfstandig naamwoord, van het vlees is de dood. Het bedenken van de geest is het leven en de vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. Nou, en dat werkt Paulus in Romeinen 8 wat verder uit. En nog eventjes verder voor alle helderheid. Romeinen 8. Ik heb het wel vaker gezegd, maar ik denk dat het lastig is om dat echt misschien wel vast te houden. Romeinen 8 volgt op Romeinen 5. Ja, Romeinen 6 en 7 moet je bij het lezen van deze hoofdstukken moet je daar even tussenuit knippen. Bij hoofdstuk 6 en 7, Paulus die wordt er eventjes afgeleid in zijn gedachten. Dus dan gaat hij even op een zijthema die wat wel voortkomt uit hoofdstuk 5 en wat ook te maken heeft met hoofdstuk 8. Maar als hij zegt, zo is er dan geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn, dan sluit hij aan bij het onderwijs van Romeinen 5, vers 12 tot 21. En wat heeft hij daar gedaan? Daar heeft hij gezegd hoe onze veroordeling in Adam is door onze overzetting in Christus is geworden tot een vrijheid. In Adam. Dan zijn we in de banden van het vlees. De wet is ook gekomen voor hen die nog steeds die in Adam waren, onder de zonde waren. De wet was ook onder de zonde. In die tijd moet je denken. Dus het in Adam zijn. Dus één ding, en alles wat met Adam te maken heeft, dat is het bedenken van het vlees. En dat bedenken van het vlees, daar hoort dus ook die werken van de wet bij. Dat die wandel naar de wet, te proberen het vlees te veranderen, te verbeteren. En dat zegt Paulus eigenlijk dus ook letterlijk in Romeinen 8, wat we net hebben gelezen. De wet, Die kon dat ook niet vanwege het gebrek van het vlees. De wet was niet slecht, de wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar de wet die kan het vlees niet veranderen. Is onmogelijk. Nou, Paulus zegt wat er nodig is dat we onszelf niet meer in Adam weten, maar dat we onszelf in Christus weten. En die twee namen, Adam en Christus, die komen hier naast elkaar voor. En dan is er nog zo'n belangrijk hoofdstuk waarin Adam en Christus ook bij Paulus naast elkaar staan en genoemd worden en met elkaar vergeleken worden, tegenover elkaar gezet worden bijna, dat is natuurlijk 1 Korinthe 15. Waarin Adam, de eerste Adam, wordt gezegd, hij is een levende ziel. En de laatste Adam, die is geworden tot een levendmakende geest. En dat is het hele belangrijke. Christus, die heeft ons, die in Christus zijn, ons een andere geest gegeven, een levensgeest. En van daaruit leven we, en dat heeft niks meer te maken met de dingen die op de aarde zijn, dus die naar het vlees zijn. En iedereen die dat probeert tegen te gaan, dus ook die valse, die kwade arbeiders in Filippenzen, daar waarschuwt Paulus tegen. Ons leven is naar de geest. En dat naar de geest, dat betekent een leven in Christus en niet meer in Adam. Ja, dus leven na de geest, dat is ook niet een of ander zweverig gebeuren. Het is gewoon ook heel tastbaar, heel duidelijk, maar het is leven. En iets wat, als we niet leven naar de geest, dan zijn we dood. Ook al ziet het er nog zo mooi, religieus, netjes, of hoe dan ook uit, het is een dood leven. Het enige wat ons levend maakt, dat is de geest. En de enige waaruit wij verder leven, dat is geest. Net zoals Adam de geest heeft gekregen van Christus, dus God heeft hem de levensgeest ingeblazen. Dat Adam ging leven, dat was het natuurlijke leven. Zo krijgen wij dat geestelijke leven in Christus van die laatste Adam. En die tegenstelling die moet je ook wel scherp hebben als je bijvoorbeeld zo'n hoofdstuk als Filippenzen 3 leest. Van dat bedenken van de dingen die op de aarde zijn. Dat betekent helemaal niet dat je niet met je werk bezig mag zijn, of dat je met het bouwen van een huis bezig mag zijn. Daar denk je al gauw aan, zullen wel de dingen die op de aarde zijn. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. Ja, het bedenken van de dingen op de aarde, dat zijn het bedenken of het leven vanuit de Adam-natuur. Terwijl onze motivatie voor alle dingen, ons leven, onze levensvreugde, voortkomt uit de Christus-natuur. Ik gebruik niet bepaald Bijbelse woorden, de Christus-natuur of zo, dat kom je in de Bijbel niet tegen, maar ik denk dat jullie snappen wat ik bedoel. Oké, dat was nog even als aanvulling op dat denken. Er was dat andere woordje, dat andere signaalwoord. Wat was dat ook alweer?
Blijdschap of verblijden?
Blijdschap en verblijden. Ja, dat is een woord wat Paulus ook vrij veel gebruikt in Filippenzen. Ondanks dat de omstandigheden tegen waren, dat lees je ook in Filippenzen. Paulus heeft het daar ook over lijden en over verdriet. Maar tegen die achtergrond van lijden, ja, Paulus zit in de gevangenis bijvoorbeeld. Hij heeft die ziekte van Epafroditus meegemaakt. Titus moet hij nu wegzenden, dus die zal hij een aantal maanden niet meer zien. Het zijn allemaal dingen die Paulus echt niet stemmen tot blijdschap, tot vreugde. Maar hij spreekt wel van vreugde. En dat is, denk ik, het bijzondere van een leven in Christus, dat de omstandigheden er dikwijls niet meer zo te doen voor de basis van vreugde en vrede. Zullen we die teksten met blijdschap en verblijden eerst met elkaar langslopen? Zoals we dat vorige keer ook met het bedenken en denken hebben gedaan. De eerste keer dat we blijdschap tegenkomen, dat is in hoofdstuk 1, vers 4. Daar zien we Paulus in gebed. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk. En dan altijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Dus Paulus, blijdschap, het gebed. En let op, altijd, in al zijn gebed en voor allemaal. En dan doet hij het met blijdschap het gebed doende. En dat gebed van Paulus voor deze gemeente is dus kennelijk ook nodig in verband met die kwade arbeiders waar hij voor moet waarschuwen. Bijvoorbeeld vers 25 van hetzelfde hoofdstuk. Daar is het werkwoord verblijden. Dus daar komen we zo meteen op. Dus vers 25, blijdschap. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Hier heeft Paulus het net gehad over dat verschrikkelijke moeilijke stukje waar we het later nog een keer over zullen hebben. Over welke keuze die daar maakt of bekend moet maken. In het vlees blijven of heen zal gaan. Ja, dat, maar goed, hij zegt hier van, en dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap. Hier zien we dus ook dat Paulus denkt in de eerste plaats aan de mensen voor wie hij er wil zijn. Tot uw bevordering, dus uw voortgang en blijdschap van het geloof. In hoofdstuk 2 zien we ook de blijdschap. In 2 vers 2. Indien er dan enige vertroosting, dus ik lees even vanaf de eerste vers. Indien er enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is van liefde, indien er enige gemeenschap is van de geest, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult of maak vol mijn blijdschap, dat u mag eensgezind zijn. En dat eensgezind, weet je nog, hetzelfde denken hebt, dat is eensgezind zijn, op dezelfde manier denkt, dezelfde liefde hebt, van één gemoed, van één denken en van één gevoelen zijnde. Eén gemoed of één denken en één gevoelen zijnde. Dus Paulus die verblijdt zich buitengewoon in de eenheid van deze Filippenzen. En hij zegt, maak mijn blijdschap vol door jullie eensgezindheid en jullie liefde tot elkaar en tot mij. Vers 29 vinden we de blijdschap. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houdt dezulken in waarde. En in 28 zie ik hem trouwens. Oh, dat is blijdschap, sorry. Ik denk dat ik hier een foutje heb gemaakt. Vers 28.
Dat is het werkwoord.
In 29, oh ja, 29, ik maak geen foutje, ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houdt de zulke in waarde. En wie is dat? Dat is Timotheus. Timotheus die wordt gestuurd naar deze Filippenzen toe met de brief. Nee, hier gaat het over Epafroditus. Verder, de laatste keer, dat is de aansporing, 4 vers 1. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat al zo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam. Die met mij gestreden hebben in het evangelie. En ook met Clemens en de anderen, mijn medearbeiders. Welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. En nu zitten we al bij het werkwoord. Ja, dus die blijdschap, het zelfstandig naamwoord. Zijn we nu 1, 2, 3, 4, 5 keer tegengekomen. Ja, dus 1 vers 4, vers 25. 2 vers 1, vers 29 en 4 vers 1. En het verblijden zelf, vers 18 van hoofdstuk 1. Want dan, nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Wat is hier aan de hand? Nou, je ziet in elk geval Paulus, die stijgt boven de omstandigheden uit. Paulus zit in de gevangenis, kan niets doen. En kennelijk zijn er predikers die het evangelie prediken met een bepaald voorwendsel. Om hem, om hem te steken. Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar deze predikers die predikten niet vanuit waarheid of in waarheid. Maar ze prediken met een bepaald voorwendsel. Om aan zijn banden verdrukking toe te brengen, staat er in vers 16. Zij verkondigen Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Nou, je ziet Paulus boven die omstandigheden uitstijgen. Hij wordt niet vervuld met wrok of met boosheid, maar hij zegt, Ja, ik verblijd mij en ik zal mij ook verblijden. Hoofdstuk 2, vers 17. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt u zich ook en verblijdt ook u lieden met mij. Dus zeg, Paulus die haalt hier natuurlijk een beeld uit Leviticus aan. Een drankoffer. En een drankoffer, dat is... dat is de drank of die over de andere offers heen werd gegoten. Ja, daar is het een drankoffer. En Paulus die vergelijkt zich jezelf met een drankoffer. Over de offeranden en bediening van uw geloof. Zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Dus dat is Paulus verblijden. Dus zelfs zijn dood, zijn geofferd worden als een drankoffer, was voor hem een oorzaak van vreugde. En daarom ook, verblijdt u zich ook en verblijdt ook u met mij. Dus hij zegt, ik verblijd me en ik verblijd me met jullie. Jullie verblijden je en jullie verblijden zich met mij. Dat is wat Paulus deze Filippenzen hier voorhoudt, waar het gaat over het verblijden. En je ziet het verblijden, dat gaat iedere keer maar over dingen die iets met het evangelie te maken hebben. Met de verkondiging van Christus. Hoofdstuk 3, vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde ding aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Het is alsof Paulus, voordat hij dat ernstige hoofdstuk 3 schrijft, verblijdt u in de Heere en in niets en niemand anders. Ja, verblijdt u in hem. Als een voorbereiding op dat stukje waarin hij gaat waarschuwen tegen die mensen die hij, ja, toch wel heel grof eigenlijk. Paulus is hier best een beetje, niet politiek. Hij wint er geen doekjes om. Hij noemt ze gewoon honden. Dat vind ik altijd nog wel wat. Je verwacht bepaald, ik weet niet of jullie dat beeld ook hebben, maar in eerste instantie denkt een prediker van het evangelie, het is een man met een beschaafd taalgebruik. Die alle mensen toch met respect en tegemoet treedt. Maar zo af en toe dan schiet hij even helemaal uit de slof. En dan weet je ook wel precies wat je aan hem hebt en hoe hij over deze mensen dacht. Heeft ook wel iets, eigenlijk ook wel iets moois. Iets in en in menselijks. Wat zei je? Die vos, dat zegt, maar dat doet dan de Heer Jezus natuurlijk. Ja. Die.
De reformatie komt er ook wat van, hè?
Jawel, dat is ook wel zo. Ja. Hoofdstuk 3, vers 1 hebben we dus gehad. En hoofdstuk 4, vers 4 en 10. Verblijd u in de Heer, alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. En vers 10. Ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heer, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te denken, waaraan ik ook gedacht heb, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Je ziet twee keer toe, verblijd u in de Heere, verblijd u te alle tijd. En in vers 10 zegt Paulus dat hij zelf verblijd is. En dan zegt hij ook weer, onder een bijzondere omstandigheid. Deze Filippenzen die hebben door de handen van Epafroditus hebben ze een gave aan Paulus doen toekomen. Ze hebben een inzameling gehouden en ze hebben die aan Epafroditus meegegeven om Paulus in zijn onderhoud te voorzien. En dat hetgeen dat ze aan hem hebben gedacht, dat stemt hem tot blijdschap. Want het klinkt bijna als een gegeven paard in de bek kijken. Wat hij daarna zegt, is van dat geld dat heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Want of ik nou arm ben of rijk ben, ik ben tot alles toe in staat. Zegt hij, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ja, want ik heb leert vergenoegd te zijn, tevreden te zijn in hetgeen ik ben. Nochtans, zegt hij dan in vers 14, hebt u wel gedaan dat u met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En daar ging het Paulus om. Het ging hem dus niet zozeer om het feit dat ze geld hadden gegeven. En dat zal niet zo heel erg veel geweest kunnen zijn, want het waren Macedoniërs. En uit de brief aan de Korintiërs weten we dat die Macedoniërs straatarme mensen waren. En waarschijnlijk ook deze Filippenzen. Maar die hebben toch op de een of andere manier geld bij elkaar weten te leggen. Aan Epafroditus meegegeven. En Paulus gegeven. En dat verheugde Paulus heel erg. Ja, dat ze aan hem dachten. En er zit ook volgens mij een kleine berisping in. In hoofdstuk, in vers 10. Ja, dat jullie verwakkerd zijn om aan mij te denken. Ik denk dat ze Paulus een tijdje het gevoel hebben gegeven dat ze hem vergeten waren. Ja, want hij nuanceert dat wel een beetje. Jullie hebben wel aan me gedacht, maar je hebt ook de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Dus Paulus die communiceert het hier vrij vriendelijk, maar hij zegt van, nou, ik ben blij dat jullie wakker geworden zijn en dat ik ook weer in beeld ben bij jullie. Ja, natuurlijk heb je wel aan me gedacht, maar ja, dat hebben jullie niet kunnen laten zien. Dat is een beetje de interpretatie die ik aan dit vers geef. Ja, jullie zijn wakker geschud. Nou, blij toe. Jullie weten dat ik er ook nog ben. En jullie weten hoe ik eraan toe ben. Maar natuurlijk, ik weet het wel. Jullie denken altijd aan mij. Ja, zo nuanceert hij, zo verzacht hij dan de woorden. Maar ondertussen zit er wel een klein steekje in. Denk ik. Nou, dit was blijdschap en verblijden als tweede signaalwoord. De structuur die ik uit de Berean Expositor heb gekopieerd, zo om te zeggen, de structuur van de brief. Dus misschien ook wel goed om die nog eventjes door te nemen. En ook ja, weer niet zozeer als onomstotelijk waarheid, maar gewoon als een kapstok om de brief aan op te hangen. Ik heb hem nog niet uitgetypt, dus ik zal hem, dat ga ik nog wel doen. Dus dan krijg je hem ook wat netter. Maar misschien dat je nu inderdaad mee kan schrijven. Paulus begint en eindigt, zoals dat met elke brief is, met een groet. Ja, dus je zou de groet, dat is vers 1... Dat is vers 1 en 2. Dat zou je onderdeel A kunnen noemen. En dan 1, vers 1 en 2. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ja, dat is Paulus groet aan hun. En hij eindigt ook weer met groeten. Dat zou je dan aan het einde kunnen neerzetten. Ook als parallel met hoofdstuk 1, vers 1 en 2. En er komen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 regels, zal ik maar zeggen, die structuur uitmaken. Dus dan eindig je met de 11e regel. Die loopt parallel met hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Groet alle heiligen in Christus Jezus, u groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Ja, dus die twee bijbelgedeeltes die lopen samen. Het begin een groet en het einde is ook de groet. Dan komt er een gedeelte over gemeenschap, dat hebben we net al gezien. Gemeenschap in het evangelie. Die zou ik dan allebei B noemen. Ja, dus de tweede regel, gemeenschap. En de tweede regel van onder. Dus dat is dan regel 10, ook gemeenschap. Paulus die noemt die gemeenschap in hoofdstuk 1, vers 5. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Dat is iets waar hij zich waar hij over nadenkt, over dankt. En als hij daaraan denkt, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En dat gedeelte loopt eigenlijk tot en met vers 26. Ja, dat is de gemeenschap tussen Paulus en de Filippenzen. De gemeenschap in het evangelie. En vers 5 dus. Dat is dan een opvallende overeenkomst van de eerste dag af tot nu toe. Nou, die gemeenschap hebben we net zojuist gezien bij dat verblijden. Zie je ook in hoofdstuk 4. Gemeenschap zie je in hoofdstuk 4 vers 14. En dat is ook vanaf het begin. Even kijken waar ik dat zag staan. Ja, van het begin van het evangelie, dat zie je in vers 15. Nochtans hebt gij wel gedaan dat u met mijn verdrukking gemeenschap hebt gehad. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie. Ja, dus we zagen in hoofdstuk 1 van de eerste dag af. En hier zien we vanaf het begin van het evangelie. En dan gaat het over, het hoofdonderwerp is vanaf hoofdstuk 4 vers 10 tot aan vers 20, ook weer gemeenschap. Ja, dus A, groet, B, gemeenschap, en dan weer B, gemeenschap, en A, groet. Het derde gedeelte wat ik zou willen noemen, dat gaat over de wandel. De wandel. En die begint dan natuurlijk in vers 27... Wandel waardig het evangelie van Christus. Dat is de opdracht. En die wandel die heeft betrekking op het hier en het nu. Ja, de praktijk van het uitleven van het evangelie. Wandel waardig het evangelie van Christus. Opdat hetzij je kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mag horen dat u staat, en dat u vaststaat in één geest met één gemoed gezamenlijk strijden door het geloof van het evangelie. En dat gedeelte zou ik door willen laten lopen tot en met hoofdstuk 2 vers 5. Want het gaat hem vooral over dat vaststaan in één geest, in één denken. En dat zie je ook doorlopen tot en met hoofdstuk 2 vers 1, 2, 3, 4 en 5. Het gaat allemaal over de eenheid tussen de Filippenzen onderling. Sta vast en wandelt waardig het evangelie. En het parallelle gedeelte gaat ook over de wandel. Het is trouwens het burgerschap, hè, waar die wandel over gaat. Zowel in hoofdstuk 1, wat ik net heb gehad, maar ook in hoofdstuk 3 vanaf vers 20. Er staat, onze wandel is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Hier moet je dat eigenlijk bedenken als het bedenken van de dingen die boven zijn. Dat is die wandel in de hemelen. Dat is niet het hier en het nu, maar dat is dat waar wij in de geest ons leven hebben. Waar onze rechten en onze plichten zijn. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En dan vind je ook hier het vaststaan in hoofdstuk 4 vers 1. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefden. Ja, dus de wandel, het hier en het nu, en het vaststaan in één geest, in één gemoed, in één denken, in één liefde. En Paulus zegt in dat parallelle gedeelte, wat loopt van hoofdstuk 3 vers 20 tot 4 vers 9, ook wandel en sta vast in de Heere. Het is alsof dat ene denken, dat ene gemoed, die ene liefde, alsof die dat samenvat hier in de Heere. Sta vast in de Heere. A, de groet. B, de gemeenschap. C, de wandel en het vaststaan. En dat vind je dan weer terug, C, B, A. Nou, dan komt dat hele mooie, belangrijke gedeelte van de zevenvoudige vernedering van Christus. Ja, dus feitelijk het verlies van Christus, de vernedering van Christus, de zelfvernedering van Christus. Dat vind je in vers 6 tot en met vers 11. En niet alleen de vernedering natuurlijk, maar daarna ook zijn verhoging, de beloning die hij daarop voor kreeg. Dat is een vernedering in zeven stappen. En dat staat wel heel mooi parallel, of ja mooi, het is net wat je mooi noemt, maar parallel met het zevenvoudige verlies van Paulus. Hoe Paulus in zijn eertijds leefde. In hoofdstuk 3 vers 4. Het vertrouwen in het vlees, wat hij daar noemt. Ja, dat staat dus tegenover hoe Christus dacht, hoe hij Goden gelijk was. Het geen roof acht om Goden gelijk te zijn. En hoe hij zich vernederde en dat eindigde aan het kruis. En het leven van Paulus, dat heeft helemaal niets met het kruis te maken. Althans, voordat hij tot bekering kwam. Ja, dat zijn ook zeven dingen. Indien iemand in het vlees iemand anders meent te vertrouwen in het vlees, ik nog meer. Het is alsof hij zegt, kom maar op. Ja, wil je in het vlees vertrouwen? Laat maar horen, dan als er één is die dat kan, dan ben ik dat wel. En dan laat hij zien wat dat vlees is. Hij zegt, besneden de achtste dag. Keurig netjes volgens de wet. Achtste dag besneden. Hij komt uit het geslacht van Israël. Dat is de tweede. Hij is van de stam van Benjamin. Hij is een Hebreër uit de Hebreeën. Hij was een echte volbloed Hebreeër. Er zag geen druppeltje heidensbloed bij. Naar de wet een Farizeeër. Dat noemt hij dus inderdaad ook iets wat bij zijn zeer respectabele levenswandel hoorde onder de Joden. Ja, het was een heel gerespecteerd man. 6. Naar de ijver, een vervolger van de gemeente. Nou, dit kennen we al in Handelingen. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Nou, dat is wat Paulus bedoelt met vertrouwen in het vlees. Dat is dus een wandel in het vlees. Als om door een ringetje te halen in het Jodendom. Maar wat je niet leest, is de vernedering van Christus. Het geloof in Christus, het leven in de geest. Deze twee dingen staan lijnrecht tegenover elkaar. Ja, dus nog een keer. A, de groet. B, de gemeenschap. C, wandel en sta vast. En D, de zevenvoudige vernedering van Christus. En andersom. D, het zevenvoudige verlies van Paulus. Verlies moet je dan tussen aanhalingstekens zetten, want uiteindelijk was het natuurlijk allemaal winst voor hem, dat hij dat allemaal achter zich liet en alleen maar ging roemen in het kruis. C, wandel en sta vast. En daar zie je het over de wandel in de hemelen. B, de gemeenschap. Ja, dus de gemeenschap die de Filippenzen hadden aan Paulus gedacht en hem een geldelijke gave gestuurd. En A is weer de groet. Nou, dan zijn er nog twee aansporingen. Dat is in de gebiedende wijs. Werkt uit, vers 12. Alzo dan mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest, zijt niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uit uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat u mag onberispelijk en oprecht zijn, kinderen van God, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. En dan de andere aansporing. Nou, die vind je dan natuurlijk in hoofdstuk 3. Begint het al eerder? Ja, dat kan hoor. Want ik dacht hoofdstuk 3 vers 1. Verblijd u in de Heere.
Maar aansporing is natuurlijk ook wees mijn navolgers.
Ja, is natuurlijk inderdaad ook een aansporing. Ja, alleen die past er niet zo netjes in het structuurtje nu. Nee. Ja. En ja, dus de aansporing van hoofdstuk 3 is verblijd u, maar ook pas op. Ja, pas op de kwade arbeiders. En dat loopt dan een heel eind door. Ja, hoe Paulus, daar kun je dan inderdaad vers 17 onder rekenen. Wees mede mijn navolgers, broeders. Wees mijn navolgers, niet die van die anderen. Niet die van de kwade arbeiders. Even de nadruk leggen op mijn navolgers. En ja, dat kan ik ook niet genoeg zeggen. Er is er maar eentje natuurlijk die dit kan zeggen. Althans, Paulus die zegt dat. Wees mijn navolgers. En we bestuderen Paulus opdat we zijn navolgers kunnen zijn. Ik bedoel, er is niemand anders die kan zeggen, je moet mij navolgen. Hoe charismatisch sommigen inderdaad ook kunnen zijn en je geneigd bent om te zeggen van nou, het zal wel kloppen. Nee, het gaat om de navolging in het leven van het denken en het doen van Paulus. Nou, en dan het stukje middenin de brief. Dat zijn de voorbeelden van Paulus, Timotheus en Epafroditus. En eigenlijk houdt Paulus Timotheus en Epafroditus voor als twee mensen zoals hij ze graag ziet. Epafroditus, die wordt hier genoemd. Die kwam dus met die bak met geld, of ja, een zakje met geld, naar Paulus. Helemaal de reis vanuit Filippi naar Rome toe. Wat er ook is gebeurd, dat weten we niet, maar hij is ziek geworden. Ziek totdat hij er bijna bij stierf. En dat is gebeurd vanwege het evangelie. Dat kun je uit dat gedeelte opmaken. Hij is bijna gestorven. En Paulus die verblijdt zich dan ook over die gemeenschap. Want ze hadden gehoord dat Epafroditus ziek was geworden. Dat is een van die reizen waar ik het vorige keer over heb gehad. Ja, Epafroditus hadden ze gehoord dat hij ziek was. Dus er is iemand naar Filippi gereisd om te zeggen van Epafroditus ziek. Althans, die boodschap heeft hij meegenomen. En hij is ook weer teruggekomen omdat Paulus wist dat zij hadden gehoord dat Epafroditus ziek was. Ja, dus, maar die Epafroditus, dat voornamelijk, dat is dus een man die zichzelf voor het evangelie helemaal heeft weggecijferd. Zich helemaal heeft gegeven. En dat heeft hem bijna de dood gekost. En dat was dan weer een enorme droefheid voor Paulus. Maar gelukkig, God heeft hem gespaard. En Timotheus, die wordt hier als een voorbeeld genoemd. Want hij wilde iemand naar die Filippenzen toesturen. Die moest deze brief meenemen en die moest ze gaan bemoedigen. En Paulus die keek eens om zich heen. En wat moest hij zeggen?
Ik heb niemand zoals hem.
Ik heb niemand zoals hem, ja. Dat zie je in 20. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, die oprecht uw zaken zal bezorgen. Oftewel, er wordt een ontzettend mooi getuigenis van Timotheus hier gegeven. Timotheus was door en door te vertrouwen. Door Paulus. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mag zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Dus hij ging ervan uit dat Timotheus ook weer terug zou komen. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, die oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Nou, en we weten dat deze band tussen Paulus en Timotheus, die hele innige band, gebleven is. Paulus zag hem als zijn zoon. En in zijn laatste brief, dan draagt hij als het ware zijn hele taak ook aan Timotheus over. Die enorme zware last. Ik zou bijna medelijden met Timotheus krijgen, want er kwam een enorme last op zijn schouders te liggen om de verantwoordelijkheid van het pand, het toevertrouwde pand, om dat met zich te dragen en bekend te maken. En aan mensen bekend te maken. Moet ik hem nog een keer noemen, de structuur? Of hebben jullie hem wel een beetje... Ja, dus dit was het middengedeelte, dat heb ik dan de letter F genoemd. En dan zullen we, ja, net als dat we ook bij Colossens hebben gedaan, gewoon op deze manier de brief bestuderen. We gaan hem ook nog vergelijken met bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Want er zitten een paar bijzondere parallellen met Hebreeën. Met de tweede brief aan Timotheus zitten ook wat bijzondere parallellen in. Maar daar kom ik een andere keer weer op terug. Dus tot zover voor deze avond die met wat strubbelingen is verlopen, maar uiteindelijk hoop ik nog wel tot een redelijk goed einde is gekomen.